Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 84 en daarvan de beide eerste versen, Psalm 84 vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. Het eerste en het tweede vers van de 84ste psalm. Doen wij eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit het laatste vers van Psalm 27, Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7. Daarna lezen we uit Johannes 20, vanaf het 19e tot en met het 31ste vers. Johannes 20, vers 19 tot en met 31 is de schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, vers 7. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 20, te beginnen bij het 19e vers. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus zeide dan wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, kwam met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing deze avond. Wij willen vanavond stilstaan bij een gedeelte van het schriftwoord wat u is voorgelezen. De tekstwoorden kunt u vinden in dit hoofdstuk Johannes 20 vanaf het 24ste tot en met het 29ste vers. Tekst is dus Johannes 20 vanaf vers 24 tot en met 29. En we lezen alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Het begin is dus vers 24 en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Tot en met het 29ste vers. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Voor de 2e maal zijn we op deze eerste paasdag samen, Heere. Opnieuw bracht u ons allen hier in de kerk. En we zijn gereed om onze psalmen te zingen, naar uw woord te horen en onze harten voor u uit te storten in gebed en dankzegging. Bij dat alles is het zo nodig dat wij geleid worden door uw Heilige Geest. Want hoe zouden wij kunnen zingen tot eer van uw naam en onze harten recht voor u uit kunnen storten, het woord kunnen bedienen en ook het woord op de juiste wijze kunnen horen, wanneer u ons door uw Heilige Geest niet leiden zou. En daarom smeken we van u, woon en werk in ons midden, met die krachtige, onweerstandelijke werking van uw Geest. Wil u geven dat in en onder de prediking van uw woord, de Geest ook vanavond in kracht en in majesteit tegenwoordig mag zijn, dat harten geraakt mogen worden, dat wij door het wondervolle paasevangelie zo worden aangevuurd en onze harten zoals het ware in brand worden gezet. Zoals dat gebeurde bij die beide mannen die op de late namiddag van die eerste paasdag richting Emmaus reisden. Heere, wil het ook onder ons zo doen. En dan weet u wat ieder van ons persoonlijk nodig heeft. U kent diegenen onder ons die onbekeerd zijn. Dan is ons hart verkild en koud. Dan is het ook hard en ongevoelig. Maar heren, met Pasen hebt u alle grendels doorbroken. Zelfs de grendels van het graf en van de dood. Wil u dan door de kracht van uw Heilige Geest vanavond ook harde harten verbreken en in harde harten waarvoor van nature geen plaats is voor u en voor uw woord, plaats bereiden voor het evangelie en voor het werk van die gezegende Zoon van u, de Heere Jezus Christus. Denk ook aan hen, heren, die vanavond in de kerk zijn of meeluisteren, die geestelijk vastzitten. Die zichzelf nergens kunnen brengen. En wier hart overspoeld wordt door de branding van de twijfel die steeds weer aanzwelt. Heren, wanneer het zo is, wil u dan vanavond vooral vanuit deze overbekende geschiedenis onderwijs geven. Laat u zien dat de wortel van de twijfel zonde is en de wortel van het ongeloof zonde, maar dat u toch u over ongelovigen zoals Thomas hebt ontfermd, niet om het ongeloof in bescherming te nemen, maar opdat u de kwaal van zijn hart zou genezen met het medicijn van uw doorboorde handen en van uw doorstoken zijde. Want het bloed wat ge gestort hebt, Heere Jezus Christus, dat ook op de paasdag zichtbaar werd in de littekenen, dat bloed is medicijn voor verwonde harten en voor schuldige levens. O, wil u dat ook vanavond laten blijken. Denk heel bijzonder aan degenen die u kennen mogen. Er ligt in dit heel gedeelte veel onderwijs voor degenen die u vrezen. Vermanend onderwijs, ontdekkend onderwijs, maar ook vertroostend en bemoedigend onderwijs. O, laat iets van dat onderwijs door mogen klinken in de bediening van uw woord. En wil u geven dat wanneer er onder uw kinderen zijn die zo vastzitten in zichzelf en wier leven zo verstild en verkild is, wil u geven dat het vernieuwd en verlevendigd mag worden. Dat het zichtbaar mag worden, ook in de prediking van vanavond en in het luisteren daarnaar. Dat het Pasen geweest is. En dat gij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Wil u, Heere, uw kinderen die met verwachting hun plaats in de kerk hebben ingenomen, die stille hoop niet beschamen, maar het geloof en de hoop en de liefde versterken en zo ook in ons midden zijn met de werkingen van de kracht van de opstanding. We bidden u voor de gehele gemeente, voor allen die hier zijn, ook voor degenen die niet hier zijn, sommigen zijn enkele dagen elders, wil u ook hen en ons allen gedenken, beschermen en bewaren en bovenal de genade en de kracht geven die wij allen nodig hebben. Wees met allen die ziek zijn, met al degenen die een moeilijke weg hebben te gaan. U kent ze alle bij name, u weet ook de omstandigheden zo volkomen. Heere, ontferm u over hen. We denken vanavond heel bijzonder aan Annelies Abraham-Jan Hartman, die de achterliggende week opnieuw een hele moeilijke week heeft gehad, in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U weet hoeveel zorgen er zijn voor haarzelf, voor haar man en voor Maurits, maar ook voor de twee families, de beide families. Heren, we mogen die toch ook vanavond in de kerk voor u neerleggen en smeken of u wilt geven dat de behandeling en de medicijnen in het ziekenhuis gezegend mogen worden, zodat ze weer spoedig naar huis mag. En vooral ook bij de blijvende zorgen wil u geven dat er verbetering mag komen. Heren, het lijkt soms zo moedbenemend. En wat moeten wij mensen dan zeggen? We kunnen niet zeggen. We hebben ook niets te zeggen. Maar u zegt tot ons, doe uw mond wijd open. Dat is in het gebed tot u. En dan wilt gij het vervullen. Heren, wil u haar gedenken. En ook Cor. En wil u hen samen met al degenen die rondom hen staan, met uw Heilige Geest en met uw genade bezoeken. En wil u ook, indien het mogelijk is, Heren, ach, en bij u is toch niets te wonderlijk, de dingen wenden ten goede. Heren, geef ook kracht om alles te dragen en bij alle vragen het bij u alleen te zoeken. Wil u zo met hen zijn, wil u ook met ons zijn. Wil u geven dat wanneer we vanavond samen zijn in deze dienst, ook niet vergeten alle arbeid in uw koninkrijk. De arbeid van de zending, het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Alle vormen van prediking en evangelisatiewerk. Heere, laat het voorspoedig mogen zijn. En laat ook in alle kerkelijke arbeid mogen blijken dat het Pasen geweest is. Dat het werk is in de dienst van hem die is opgestaan. Die de banden van de dood gebroken heeft. En de banden van de twijfel en van de vijandschap. Van de kilheid en van de koudheid. Van de zonde en van de schuld verbreekt en overwint. O Heere, wil u vanavond dan ook onder de prediking onder ons wonen en werken met de werkingen van uw geest. We verdienen het niet. Als we naar onszelf zien, dan is er zoveel bij ons wat tegen ons getuigt. Maar wil u het doen? Niet om ons, maar alleen om hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren uit Psalm 42 en daarvan de versen 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118 het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Het 14e vers van Psalm 118. Hebt u wel eens echt Pasen mogen vieren? Pasen mogen vieren, zegt iemand. Wat bedoelt u daar dan mee? Wel, in het licht van de schrift kan daar maar één ding mee bedoeld worden, gemeente. En dat is dat u de verrezene, de opgestane, hebt ontmoet. Want Pasen wordt het alleen in de ontmoeting met de opgestane paasvorst Jezus Christus. Kun je Christus dan ontmoeten? Dat is toch niet meer mogelijk? Toen, ja, zoveel eeuwen, bijna 2000 jaar geleden, toen hij hier op aarde was. Toen hebben mensen hem ontmoet. Zelfs na de opstanding is hij nog verschenen aan zijn discipelen. Maar dat is toch nu niet meer mogelijk? Nee en ja. Niet meer kunnen we hem zo ontmoeten zoals Thomas hem ontmoette. Of zoals Maria van Magdala hem ontmoette. Want hij is niet meer op deze aarde als mens. Maar toch leren degenen die de Heere vrezen Christus ontmoeten. In het geloof. In het gewaad van zijn woord. Bekleed met het heilig evangelie. En dat is net zo'n echte ontmoeting. Of moet ik zeggen, die ontmoeting is nog meer werkelijk dan vele mensen die de Heere Jezus Christus toen 2000 jaar geleden ontmoette hier op aarde. We hopen daar iets van te zien vanavond. Als we na gaan denken over deze ontmoeting tussen de Heere Jezus Christus en Thomas. Of om het anders te zeggen, als we na gaan denken hoe het echt Pasen werd voor Thomas. Dat is ook het thema van de prediking. Pasen voor Thomas. We letten op drie dingen die onmiddellijk vanuit de tekst zijn af te lezen. Allereerst op het ongeloof aan de verrezene. Want we lezen dat Thomas zelfs een gelofte van ongeloof aflegt. Ik zal geenszins geloven. In de tweede plaats de verschijning van de verrezene. Jezus kwam na 8 dagen door de gesloten deuren heen. En in de derde plaats de belijdenis van de verrezene. Thomas zegt: mijn Heere en mijn God. Pasen voor Thomas. Ten eerste het ongeloof aan de verrezene. Ten tweede de verschijning van de verrezene. En ten derde de belijdenis van de verrezene. De geschiedenis is overbekend. We hoeven daar vanavond ook niet breed op in te gaan. De Heer Jezus Christus is op die eerste dag van de week, de zondag dus, aan het einde van de dag aan zijn discipelen verschenen. We lezen in het begin van het gedeelte dat vanavond de schriftlezing vormde, dat alle discipelen samen waren en dat ze de deuren gesloten hadden uit vrees voor de Joden. De grendels zaten er dus op, de ramen waren dicht, want de angst had hun harten bevangen. Nu was Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, gearresteerd en ter dood veroordeeld en gestorven. Misschien zouden de Joodse vijanden zich vervolgens aan zijn volgelingen vergrijpen. En terwijl ze daarachter die gesloten deuren zitten, misschien samen sprekend over de geruchten die ze gehoord hebben, misschien terwijl Petrus en Johannes vertellen wat ze 's morgens bij het graf hebben gezien en ontdekt, staat ineens de Heere Jezus in hun midden. En hij groet hen. Vrede, zei u lieden. En hij toont hun zijn handen en zijn zijde. en spreek dan woorden van troost en van vermaning. Een van de discipelen was er die avond niet bij. Dat was Thomas. Thomas zat alleen ergens in een eenzaam plekje in Jeruzalem. Waar, we weten het niet. Maar in elk geval in een ander huis en in een andere omgeving dan de rest van de discipelen. De kring van de 12 was dus kleiner en kleiner geworden. Judas had zich van het leven beroofd. En nu ook Thomas. Hij was er niet bij. Waarom was dat? Wel, het wordt ons duidelijk wanneer we de geschiedenis lezen zoals die in onze tekst aan ons wordt voorgehouden. Want als dan op die paasdag aan het einde van de dag de discipelen de Heere Jezus Christus in hun midden ontvangen hebben, zijn stem gehoord, zijn onderwijs genoten hebben en hij is weer weggegaan van hen, dan snellen een aantal mensen uit de discipelkring naar Thomas. En ze zeggen, wij hebben de Heere gezien. En wat zegt Thomas? Wat is het erg dat ik er niet bij geweest ben? Wat heb ik veel gemist? Zegt hij niet, nu besef ik hoe verkeerd het is dat ik hier alleen mijn eigen weg zocht? Nee, Thomas blijkt diep in de put te zitten. Heel zijn innerlijke leven is overhoop gegooid. Hij heeft het lichaam van de Heere Jezus vermoedelijk gezien toen het in het graf gelegd is. Misschien ook wel iets van de geruchten gehoord. Maar nu ze bij hem komen aan de avond van deze paasdag, kan hij het niet geloven. En wat erger is, wil hij het ook niet geloven. Want hij zegt het keihard tegen de discipelen die hem een vreugdeboodschap komen brengen, dat hij het niet gelooft. Indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen en mijn vinger steek of mijn vinger leg in het teken van de nagelen en met mijn hand voel op zijn gewaad naar de plaats waar het litteken zit in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Bars klinkt het, afwerend en hard. Hoe komt dat toch? Dat Thomas, als hij de blijde mare hoort dat de Heere Jezus is opgestaan en dat al de discipelen die daar samen waren in dat ene huis hem hebben gezien, dat hij zo afwerend is, dat hij zich afkeert en zegt als met een gelofte, als met een eed, ik zal geenszins geloven, tenzij. Wel, er zijn allerlei verklaringen bedacht. Een van de bekendste verklaringen is dat we hier iets zien van het karakter van Thomas. Sommigen onder ons kennen misschien het boekje van professor J.H. Bavinck, Mensen rondom Jezus. Vroeger een boekje wat nogal gelezen werd. En daarin vindt u allerlei portretten van mensen rondom Jezus die door bekwame hand, want dat was professor Bavinck, geschilderd worden. En als u dan het stuk over Thomas leest, dan wordt Thomas ons nogal psychologisch geschilderd als een man met een zwartgallig, met een pessimistisch karakter. En daar worden allerlei teksten uit de evangeliën voor aangevoerd. En zo wordt ook deze geschiedenis verklaard dat, ja, Thomas toch een wat pessimistische trek in zijn karakter had. Het is best mogelijk. En in het licht van de schrift is er ook wel iets voor te zeggen dat Thomas misschien een wat pessimistischer en zwartgalliger aard had dan sommige van de andere discipelen. Ik ontken dat niet. Maar we moeten er wel voor oppassen, gemeente, om het ongeloof psychologisch te verklaren. Ik zeg niet dat Bavinck dat doet. Maar we zouden die kant op kunnen gaan. dan wordt alles op de kaart van het karakter gezet. En dan wordt gezegd, ja, je hebt nu eenmaal mensen met een somber karakter en mensen met een opgewekt karakter. En de mensen met een somber karakter die geloven moeilijk en de mensen met een opgewekt karakter die geloven makkelijk. Nou, zo is het niet. Want wat voor karakter we ook hebben, wat voor karakterzonde we ook hebben, hoe psychologisch de dingen ook in ons leven in elkaar zitten, het heeft allemaal zijn invloed, ook op het geestelijke leven, zeker. Maar of een mens nu een opgewekt karakter heeft of een pessimistisch karakter heeft, geloof is een gave van God. En een mens met een makkelijk karakter, zoals wij dat dan noemen, gelooft niet eerder dan een mens met een pessimistisch karakter. Het is voor allebei even onmogelijk. En het wonder is voor allebei, als het goed is, even groot. Dat moeten we goed vasthouden. Maar tegelijkertijd mogen we wel zeggen dat al is het geloof voor ieder een gave van God. En al heeft ieder die de Heere vreest voor de vernieuwing van het geloof de genade van de Heilige Geest nodig. Toch spelen dingen van het karakter wel een rol. En als iemand een zeer neerslachtige aard heeft, dat zal wel gebruikt kunnen worden door de vorst der duisternis om zo iemand sneller en dieper in de put te brengen dan dat misschien zou zijn bij iemand die van nature wat opgewekter is. Want al deze dingen spelen een rol. En misschien, er is aanleiding voor om het vanuit de schrift te onderstrepen, was Thomas ook wel iemand die toch de neiging had om erg neerslachtig te zijn. De woorden, de weinige woorden van de schrift waarin hij ons getikend wordt, wijzen toch in die richting. Maar toch, u voelt wel in wat ik gezegd heb, dat verklaart alles niet. Ik denk dat het probleem, als ik het zo noemen mag, van Thomas niet zozeer zijn karakter was, maar dat de dingen die we hier van Thomas lezen toch vooral geestelijk geweest zijn. Thomas is hier het type van het kind van de Heere. Want dat was Thomas, een oprechte gelovige, die alles kwijt is. En die dat niet kan verwerken. U zegt misschien, dat kan geen mens, als je het licht van de genade gezien hebt. En als dan alles zo donker wordt en de strijd komt en de aanvechtingen komen, en zoals bij Thomas innerlijk alles overhoop gaat, wie kan dat verwerken inderdaad? Dat is voor ieder moeilijk. Maar het gebeurt soms bij iemand die de Heere vreest dat het licht verdonkert. En dat de strijd komt en de aanvechting. En dat hij dan in de strikken, in de ban van de twijfel komt. En dan kun je heel ver zinken. Zodat je aan alles gaat twijfelen. Zodat er bitterheid komt. Dat je ook als er een vreugdetijding komt uit een ver land, niet meer wilt geloven. Iets daarvan ziet u bij Thomas. En daarin is het ongeloof van Thomas dieper en de ban waarin hij zit ook zwaarder dan het ongeloof wat u bij alle andere discipelen aantreft op de paasmorgen. Want toen de dag lichtte en het graf leeg was, was er niet één van de discipelen van wie we lezen dat hij geloofde. Stuk voor stuk waren ze in de war. Stuk voor stuk konden ze het aanvankelijk ook nauwelijks geloven. Maar eerst Johannes en dan Petrus en dan Maria van Magdala en tenslotte de hele discipelkring. Hun ongeloof wordt overwonnen en ze mogen het tot hun verwondering zien. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar bij Thomas, hij zit zo diep in de banden van het ongeloof dat hij zegt, het is toch niet waar. En het is nooit waar geweest. En het zal ook nooit waar worden, tenzij, indien ik niet. Er is iets van een diepe bitterheid en van een geweldig verzet wat hier naar boven komt. En laten we dan meteen maar heel duidelijk zeggen, gemeente, alle ongeloof is volgens de Bijbel zonde. Maar er is ook nog verschil in ongeloof. Er is ongeloof van de discipelen op de paasmorgen die het niet konden geloven. Maar er is het diepere ongeloof van Thomas die het ondanks allerlei getuigenissen niet wilde geloven. Ik zal niet geloven, het staat er heel sterk. En hij schrijft dan God ook nog voor wat er moet gebeuren voordat hij gelooft. Teken hoe diep hij in de netten en in de strikken van het ongeloof zit. Tenzij ik mijn handen leg in de wonden en het met mijn vingers kan tasten, de littekens. En door het gewaad van de Heere Jezus Christus heen de ruwe plek van die vreselijke wonde kan voelen die veroorzaakt is door de speerstoot van de soldaat. Eerder zal ik niet geloven. Met deze ongeloofstaal doet hij de discipelen verdriet. Want ze waren gekomen in hun verwondering, wellicht met tranen in de ogen, wellicht met ogen glanzend van blijdschap. Thomas, hij is opgestaan, we hebben hem gezien. Maar Thomas wil van hun praat niets weten, het klinkt hem absurd als vrouwengeklets in de oren. Maar bovenal bedroefd en vertoornd, Thomas met zijn ongeloof de Heere. Nee, gemeente, we kunnen het ongeloof van Thomas misschien wel enigszins begrijpen, maar in het licht van de schrift nooit goed praten. Zult u daar trouwens voor oppassen? Om dingen als ongeloof en onbekeerlijkheid en ongevoeligheid goed te praten. Want daar bedroeft u de andere discipelen, Gods kinderen mee. Maar bovenal daar vertoornt en bedroeft u de almachtige God mee. Want de Heere God had zoveel tekenen gegeven. De oudtestamentische profetieën spraken van de opstanding van Christus. Jezus zelf had tijdens zijn aardse omwandelingen en omgang met de discipelen herhaaldelijk gesproken dat hij ten derde dagen zou opstaan. En nu kwamen er getuigenissen na getuigenissen. En nu was het niet slechts een vrouw als Maria van Magdala die van het graf kwam, maar het waren de discipelen, 10 in getal, die het allemaal zeiden, we hebben hem gezien. In het woord van 2 of 3 getuigen zal alle waarheid bestaan, zegt de wet. Maar het was niet genoeg voor Thomas. Zelfs 10 getuigen waren onvoldoende. En Thomas zegt, ik zal niet geloven. En hij blijft zitten in zijn ongeloof. Weet u wat we hier voor een portret getekend zien? Ongeloof op zijn ergst. Ongeloof op zijn ergst als waarschuwing en vermaning. En dan zou ik vooral op dit aspect willen wijzen. Dat Thomas in zijn ongeloof een beklagenswaardig beeld is van de mens die niet geloven kan en niet geloven wil. En dat het ook nog eigen schuld is dat hij zo in de diepten en in de strikken zit. Niet alleen omdat hij het woord en het getuigenis niet geloofde, maar ook nog, hij was er niet bij op die eerste paasdag. Hij meet de omgang met de broeders. Er staat aan het begin van de tekst, Thomas, één van de 12. Maar Thomas had zich afgezonderd van de 12 in zijn ongeloof en in zijn innerlijke bitterheid. Wilde die alleen zijn? Menselijk gezien, psychologisch bekeken, heel begrijpelijk, want een mens in zijn verdriet zoekt de eenzaamheid. Dat kunt u verstaan. Wil eigenlijk maar niet door anderen lastig gevallen worden. Maar geestelijk gezien, hoe dwaas. In plaats dat hij de andere discipelen opzocht. En vooral op de dag van de Here bij de discipelen was. Hij zat alleen. En al was dan de zondagse eredienst nog niet ingesteld, toch wordt in deze geschiedenis aangrijpend duidelijk hoezeer Thomas zich tekort gedaan heeft door in zijn ellende en in zijn ongeloof alleen te blijven. Gesteld nu eens even dat hij erbij geweest was, toen die eerste dag, toen die opstandingsdag. Dan had hij het zelf gezien. Dan had hij het zelf gehoord. Hij is opgestaan. Dan had hij de vredeboodschap gehoord van de lippen van de opgestane zelf. Maar doordat hij de band met de broeders verbrak en alleen zijn eigen weg ging, bleef hij 7 dagen langer in de benauwenis. Ziet u? Juist in deze geschiedenis wordt onderstreept hoe belangrijk het is om op de plaats te zijn waar de Heere ons wil hebben. En dat is op zondag onder de verkondiging van het woord te zijn. Want wie slordig is met de inzettingen van de Heere, die doet zichzelf tekort. Als de Heere er is, en hij niet, blijft hij door eigen schuld nog langer in de strikken en in de banden. Thomas in zijn ongeloof. Waarschuwing. Dringende waarschuwing. Op allerlei manieren. Maar dan staat er toch dat na 8 dagen Thomas bij de discipelen is. Na 8 dagen, dat is een Hebreeuwse manier van spreken, bedoeld wordt precies 1 week later. Dus opnieuw op de eerste dag van de week. En we zullen mogen aannemen tijdens het naderen van de avond van de dag, is die hele discipelkring weer bij elkaar. En opnieuw zijn de deuren gesloten. En nu is Thomas er wel bij. Waarom? Is zijn hart soms veranderd? Nee, zijn hart is niet echt veranderd. Dat blijkt uit alles wat volgt. Maar toch, Thomas was een kind van de Here. En we hebben net proberen te schilderen hoe diep dat ongeloof doorwerkte in zijn leven. En Thomas was in de greep van dat ongeloof, zozeer zelfs dat hij een gelofte aflegde: ik zal geenszins geloven. Maar ondanks dat ongeloof dat hem zo in zijn greep had, kon Thomas in zijn ongeloof en in zijn duisternis geen rust vinden. En dat moet u maar goed in gedachten houden. Als iemand een kind van de Here is en hij is God kwijt, dan kan hij diep verstrikt raken in allerlei dingen, in zonde, in geestelijke verlating, noemt u maar op. Maar als die echt een kind van God is, kan die er geen rust in vinden. En zo is het ook bij Thomas. Hij komt toch maar met de andere discipelen bijeen. Wat het motief geweest is, de schrift zwijgt erover. Het zou kunnen zijn dat hij zegt, nou ja, laat dan toch maar gaan. Het zou kunnen zijn dat hij het zelf niet helemaal begrijpt waarom. Maar dat hij de eenzaamheid ook de muren op zich af ziet komen. In elk geval, hij is er. En dan gebeurt het wonder. Op diezelfde plaats. En precies een week later, op de dag van de opstanding, de eerste dag van de week, komt de Heere Jezus Christus opnieuw door gesloten deuren. En begroet hij hen opnieuw met diezelfde woorden: vrede zij u lieden. Wonderlijk is dat eigenlijk. Allereerst dat de Heere Jezus door gesloten deuren komt. Dat is een onderstreping van het feit dat hij nu de opgestane is. Hij breekt de deur van het graf open. Hij breekt ook de deur van die kamer en van dat huis open die gesloten is. Het is het teken dat hij machtig is om alle deuren die mensen voor hem sluiten open te breken. De koperen grendels waarvan Psalm 107 spreekt en de ijzeren deuren stuk te slaan. Dat is al een beeld, gemeente, waaruit Thomas had kunnen leren: de Heere Jezus Christus is bij machte om ook de kokon van ongeloof, het keurslijf van ongeloof waarin je zo vast zit, Thomas, om dat te doorbreken. En bovendien zegt de Heere Jezus dan tot alle aanwezigen, dus ook tot Thomas: vrede zij u lieden. Ah, zegt iemand, dat was een gewone groet. Toen en ook nu nog wel. Vrede, shalom, dat wenste men elkaar toe. Net zoals wij elkaar goedemorgen of goede avond wensten. Ja, dat is waar. Maar die gewone groet krijgt op de lippen van de Heere Jezus Christus, die hier als de paasvorst verschijnt, toch een veel diepere en een veel genadiger betekenis. Dat blijkt uit heel de paasgeschiedenis. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Zo komt de Heere Jezus tot zijn discipelen. Zo komt hij tot Thomas, als de vredevorst, die door zijn eigen bloed aan het kruis de vrede tussen God en de zondaar bewerkt heeft, die met zijn eigen dood de straf heeft gedragen en de schuld heeft geboet. Vrede, Thomas. Maar als de Heere Jezus dat zegt, wandelt hij niet over de zonde van Thomas' ongeloof heen. U moet nooit vergeten, dat doet de Heere nooit. De Heere wil vrede schenken en genade. Maar hij werkt niet over de zonde heen. Hij laat Thomas heel duidelijk weten dat alles hem bekend is. Want dat leest u: wanneer de Heere aan allen zijn vredegroet gebracht heeft, dan wordt de Heere daar in die kerkdienst op de eerste zondag na Pasen, dan wordt de Heere heel persoonlijk. En zo is het toch ook in alle kerkdiensten, als het goed is. De Heere spreekt tot allen die vergaderd zijn, maar de Heere heeft ook een persoonlijke boodschap voor u en voor jou en voor mij. Ook voor Thomas hier. En dan laat de Heere weten dat hij alles gezien en gehoord heeft wat Thomas gezegd heeft. Nee, dat weet de Heere Jezus Christus niet, omdat in die week die voorbij gegaan is, een van de discipelen het tegen hem gezegd zou hebben. Dat heeft de Heere Jezus Christus gehoord als de grote Zoon van God, als de Koning die verrezen is. En dan laat de Heere Jezus het scherp en toch in liefde aan Thomas weten. Thomas, ik heb het gehoord wat je vorige zondag zei. En kom nu maar. Breng uw vinger hier, Thomas. En zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Voel maar aan mijn gewaad waar de plek is. Verwond door die speerstoot. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Het woord van de Heere Jezus Christus is precies tot in de kleinigheden een antwoord op de gelofte, op het brute woord wat Thomas de vorige zondag heeft uitgesproken. Het zien, het tasten van de tekenen in de handen, het tasten van de tekenen in de zijde, de vermaning niet ongelovig te zijn, maar gelovig. O gemeente, wat is dat onthullend. Dat laat aan Thomas weten en het laat ook aan ons weten, zoals we vanavond hier zijn, dat bij de grote koning die nu in de hemelen troont aan de rechterhand van zijn vader, dat bij God alles bekend is. Dat heel ons levensboek voor God geopend ligt en iedere bladzijde dat de Heere die kan spellen. Thomas, ik denk zo dat hij met zijn hoofd tussen zijn handen deze woorden heeft aangehoord, met diepe schaamte op zijn wangen. En hoe moeten wij ons niet schamen als de Heere ons vanuit het woord eraan herinnert, dat hij alles weet en ziet van wat er in onze gedachten is opgeklommen. Dat hij ook ieder ijdel woord gepeild heeft wat op onze lippen is. Dat hij alles ziet wat wij gedaan en wat wij nagelaten hebben. Inderdaad, de paasvorst ontmaskert de zonde en toont ons wie we zijn. Want hij weet alle dingen. Maar dat is niet alles wat in deze verse staat. De Heere Jezus Christus ontmaskert al deze dingen in het leven van Thomas op een hele bijzondere manier. U zult zeggen, wat is er bijzonder dan? Hij gebruikt toch gewoon de woorden die Thomas zelf gebruikt heeft en laat daarin zien dat hij alles weet wat er in het hart van Thomas omging. Jazeker. Maar toch is het opmerkelijk dat hij zegt, tast nu met je handen in mijn handen, in de littekenen. En leg je hand maar in mijn zijde. Want eigenlijk had hij dat op een andere manier ook die eerste zondag al gezegd, toen Thomas er niet was. Toen was hij binnengekomen en had gezegd, vrede zij u lieden. En zo staat er dan heel nadrukkelijk, en toen hij dat gezegd had, toonde hij hun, de 10 discipelen dus, zijn handen en zijn zijde. Dat heeft dus bijzondere betekenis. Wat voor betekenis? Wel, de Heere Jezus wijst Thomas op zijn littekenen. Net zoals hij de discipelen daarop gewezen had. En hij wil zo de discipelen en Thomas erop wijzen dat hij die hen voor hun staat dezelfde is als die ze aan het kruis hebben zien lijden en zien sterven. En hij wil ook laten zien wat nu de vrucht is van dat lijden en dat sterven. En houd dat goed vast. Jezus Christus wil op de Paasdag en ook op de zondag na Pasen, als Thomas in de discipelkring is, zijn handen en zijn zijde laten zien als een zichtbare prediking van het evangelie van kruis en van opstanding. Hij wil laten zien dat we het evangelie van het kruis nooit los kunnen maken van het evangelie van de opstanding. Want de opgestane is dezelfde als de gekruisigde. De opgestane draagt de littekenen van het kruis nog in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. En in die littekenen wordt zichtbaar wat hij aan het kruis heeft gedaan. Wat dan? Daar heeft hij voor de zonde gebloed en geboet. Daar heeft hij de schuld verzoend en betaald. Voor wie? Voor mensen zoals Petrus en Johannes, ja, en ook Thomas. We kunnen het nog iets dieper zeggen. Toen Jezus Christus aan het kruis genageld werd, toen leed en stierf hij daar op Golgotha als de grote hoge priester. En die hoge priester in het Oude Testament, die een profetie was, die heenwees naar de komst van Jezus Christus, zegt hij, die hoge priester droeg als hij zijn grote werk, zijn priesterlijke werk deed, de borstlap met de namen van de stammen van Israël op zijn hart. Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan allemaal. En zo heeft de Heere Jezus Christus, toen hij aan het kruis genageld werd, ook de namen van de zijnen op het hart gedragen. Nee, niet letterlijk gegrift in een stukje edelsteen, maar die namen werden gegrift in zijn handen, gegraveerd in zijn handen. De littekenen van de Heere Jezus in zijn handen, voeten en zijde betekenen eigenlijk hetzelfde als de namen op de borstlap van de hoge priester. In die littekenen staat onuitwisbaar gegrift dat hij leed en stierf voor de zijnen. Voor Petrus en voor Johannes en voor Maria Magdalena en voor Thomas. En zou het in dat ene ondeelbare ogenblik daar in die kamer waar de discipelen bijeen waren voor Thomas niet open zijn gegaan, hoe bitter zijn ongeloof was. En dat toen de Heere Jezus zijn handen opende en met de vinger wees, Thomas, leg uw hand hier maar in. Toen zag hij niet slechts dat Jezus de Christus is, dat hij opgestaan is, maar zag hij in die handen de littekenen, de tekenen van zijn liefde, de tekenen van zijn zelfovergave, de tekenen van het offer. Ik voor u, Thomas, daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven. Ik heb geleden voor heel deze kring en daarom zeg ik het op grond van mijn eigen kruisverdiensten tot u allen. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Dus nog een keer gezegd om het duidelijk te houden. Thomas ziet niet slechts dat Jezus leeft. Maar Thomas ziet in die handen van de Heere Jezus Christus ook de liefde van Christus voor hem. Genadige liefde, verlossende liefde. En dat breekt dat harde, bittere, ongelovige in Thomas' hartstuk. Wat de boodschap van de discipelen niet had kunnen bewerken. Wat zelfs een herinnering aan schriftwoorden niet had kunnen bewerken. Dat doet de ontmoeting met de levende. Dat doet de Heere Jezus Christus zelf. Hij breekt de banden van het ongeloof en van het verzetstuk. O gemeente, zien we, jonge mensen, ouderen, wat we nodig hebben. Een ontmoeting met de levende. Een ontmoeting met Christus. Een ontmoeting waarin hij zichzelf verklaart en waarin hij als het ware zijn handen uitbreidt en de tekenen van zijn gunst en van zijn liefde laat zien. En maar hoe kun je die tekenen van zijn liefde nu zien? Jezus Christus, u hebt het zelf in het begin gezegd, kom toch niet meer op de aarde in een zichtbare gestalte. Als dat zou gebeuren. Ja, dat denken mensen soms. Dat denken misschien de kinderen wel eens. Dat geloven, dat bekeerd wordt, het is allemaal zo moeilijk. Als de Heere Jezus nu nog op aarde was, dan zou ik gauw naar hem toe gaan en dan zou ik het hem vragen. En misschien zou ik dan wel zo bekeerd zijn. Dat dacht ik vroeger als jongen van zo'n jaar of 8, 9. Toen ik nog volop op de zondagsschool zat. Allemaal zo moeilijk, maar als de Heere Jezus leefde en ik zou bij hem raad kunnen vragen, hulp kunnen vragen. Ja, dat denk je dan. En dat meen je nog eerlijk ook. Totdat je later achterkomt dat dat helemaal niet beslissend is. Of de Heere Jezus al of niet hier op aarde is. Dat het ook helemaal niet klopt. Want er waren er duizenden in de dagen van de Heere Jezus die je met deze ogen gezien hebben. Misschien wel honderdduizenden die hem langs zagen trekken. Maar het is voor de kruisiging van de Heere Jezus Christus maar een handjevol mensen geweest. En zeker maar een handjevol kinderen geweest. Die naar hem toe kwamen. En hem om raad vroegen. En dat betekent, lieve kinderen, ouderen. Dat wanneer wij toen geleefd zouden hebben. Zouden wij tot hem gegaan zijn? De meeste keerden zich van hem af. En dat laat zien wat aan het slot van onze tekst staat. Dat dat zo waar is. Het zien van de Heere Jezus met deze ogen. Dat is helemaal niet doorslaggevend. Want zo moet u die tekst lezen. Letterlijk zoals hij er staat. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans hebben geloofd. Dat betekent dat er mensen zullen komen, Thomas, want Thomas moet dat weten, die de Heere Jezus Christus nooit met deze ogen kunnen zien. En dat zal nog maar een paar dagen duren. Een enkele week na de hemelvaart is er niemand die de Heere Jezus Christus meer zal zien met deze ogen. En die nochtans geloven. Maar hoe dan? Als ze hem niet kunnen zien. Als hij weggenomen wordt. Wel, Thomas moet leren dat de Heere Jezus Christus inderdaad weggaat. En dat hij de Heere Jezus Christus met deze ogen ook niet meer zal zien binnen enkele dagen. Maar dat de Heere Jezus Christus toch mensen als Thomas en mensen zoals u en ik ook vandaag nog wil ontmoeten. Alleen, dat gaat niet meer zo met deze ogen. Dat gaat niet meer in een zichtbare menselijke gestalte. Maar de Heere Jezus Christus laat zich ontmoeten na zijn hemelvaart. In het gewaad van zijn woord. En door de kracht van zijn geest. En daarom moest Thomas leren dat hij zondags in de kerk moest zijn. Op de eerste dag van de week. En daarom moest Thomas leren dat het niet door deze ogen zou gebeuren, maar in de toekomst zou gebeuren doordat Christus de opgestane zich zou openbaren door woord en geest. En nu kunnen we toch naar het antwoord toe op die vraag. Hoe ontmoeten een zondaar en Christus elkaar? Wel, als diezelfde opgestane Christus in het gewaad van zijn woord zijn handen uitstrekt met de littekenen en zegt, ziet mijn handen en mijn voeten, ziet hier ben ik. Dat is de ontmoeting met de opgestane. Als hij zelf in het woord meekomt en heel persoonlijk door zijn Heilige Geest het woord toepast en vanuit het woord zichzelf openbaart en verklaart. Gemeente, dan is niet meer nodig om Jezus met deze ogen te zien. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, dan behoeven we Jezus niet meer te kennen naar het vlees. Maar dan mogen we in het gewaad van het woord hem kennen zoals hij is. En weet u, dan is het zo'n zegen als de Heere Jezus, als de opgestane paasvorst op zijn dag, de dag die hij door zijn opstanding geheiligd heeft, vanuit het woord tot arme, twijfelende, tobbende kinderen van hem zoals Thomas komt. Maar ook tot arme zondaren die zichzelf nergens bij durven scharen en zich in zulke onmogelijke toestanden kunnen bevinden geestelijk. En dat hij gaat zeggen, door alle vragen en strijd heen, ziet, hier ben ik. En als dat gebeurt, dan brengt hij het geloof mee. Want waar Jezus Christus tot een zondaar komt in het gewaad van zijn woord en vanuit het woord zichzelf verklaart, zie mijn handen, zie mijn voeten, zie, hier ben ik. Ja, daar vlucht een zondaar in het geloof tot hem. Misschien met een schuchter geloof. Misschien met een aangevochten geloof. Maar waar Christus zich geopenbaard heeft, daar komt het geloof ook openbaar. En dat is de verklaring waarom deze Thomas nu ineens van de banden van zijn ongeloof en van zijn twijfel bevrijd tot die kostbare, diepe belijdenis komt. Hij heft zijn beschaamde ogen op. En ik denk dat hij het niet meer nodig gevonden heeft om zijn handen te leggen in de handen van de Heere Jezus en met zijn andere hand te tasten naar de zijde van de Heere Jezus. Maar hij heeft het vanuit de volheid van zijn hart gezegd: mijn Heere en mijn God. Dat is geloofstaal. Dat is geloof wat de toevlucht neemt tot Christus. Dat is geloof wat in Christus eindigt: mijn Heere en mijn God. Misschien dat iemand zegt: Thomas, je durft nogal wat te zeggen. Want om dat nu te zeggen, mijn Heere en mijn God, dat is zo persoonlijk, dat is zo vast, dat is zo zeker, inderdaad. Er klinkt een machtige zekerheid in deze woorden. Een verwonderde, een ontroerde zekerheid, maar toch een vaste zekerheid. En iemand zegt, ja, dat Christus de Heere is, en dat hij God is, dat durf ik wel te zeggen. Maar om dat hele persoonlijke er nu bij te zeggen: Thomas, hoe durf je het? Hoe is het zo ver gekomen? Ach, gemeente, daar snijden we een belangrijk punt aan. Een punt waar we in elk geval dit van moeten zeggen. Dat het een zegen is als je voor jezelf overtuigd bent van binnen dat Christus de zaligmaker is en dat zijn naam de enige is onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dat een zegen is wanneer je weten mag innerlijk: Christus is ook God. Maar McShane zegt ergens in een preek over deze passage: het is niet genoeg om te weten dat Jezus de zaligmaker of de eeuwige God is. Hij moet mijn zaligmaker worden. En hij moet mijn God worden. Ik moet het door genade Thomas leren nastamelen: mijn Heere en mijn God. En inderdaad, dat is waar. En daarom zeg ik het: rust dan toch niet voordat u het op goede bijbelse gronden mag zeggen door het geloof: mijn Heere en mijn God. Ja, maar daarmee hebt u de vraag nog niet beantwoord. Hoe leerde Thomas dat nu? Ach, zonder op allerlei kleinigheden in te gaan, de hoofdzaak is toch, hoop ik, duidelijk. Hoe kon Thomas mijn Heere en mijn God zeggen? Simpel gezegd, gemeente, omdat hij de handen en de zijde van de Heere Jezus gezien had. Want de Heere Jezus, dat weet u toch nog, de Heere Jezus laat zijn handen en zijn zijde zien om zijn hoge priesterlijke werk aan Thomas en aan al de discipelen duidelijk te maken. En wat staat er dan in die littekenen van Christus handen geschreven? Ik voor u, Thomas. Ik heb u met bloed gekocht. Ik heb de prijs betaald. Thomas, je bent van mij. En waar Thomas ziet dat Christus in die handen die op Golgotha doornageld zijn, voor hem geleden en voor hem gestorven is. Daar antwoordt Thomas met die geloofsbelijdenis: mijn Heere. Christus heeft Thomas gemijnd. En dat heeft hij betaald met zijn bloed op Golgotha. En nu mag Thomas door het geloof Christus mijnen. Mijn Heere. En mijn God. En zo is toch nog. Alleen vanuit het werk van Christus. Door de geloofskennis van Christus. Zul je kunnen zeggen. Mijn Heere. En mijn God. En daarom als u met die vragen worstelt. Kan ik, mag ik dat zeggen? Weet u wat u nodig hebt? Dat u hem kende. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van het lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Dat hebt u nodig. En daarom is het zo nodig om ook in de gebeden daarop te pleiten. En daarmee werkzaam te zijn. Geef me die Jezus. Want hem te kennen is het leven. En alleen door hem te kennen in zijn middelaarsschoonheid, kon Thomas het zeggen, mijn Heere en mijn God. Ja, zegt iemand, maar had Thomas toen dan de volle zekerheid van het geloof? Ach, mijn beste vriend, dat weet ik niet. Er was zekerheid op dit ogenblik, dat weet ik wel. Maar ik denk zo dat Thomas nog een heleboel heeft moeten leren, ook in die dagen nadat dit gebeurd was. Maar al is het misschien door nevels en schaduwen heen, die zullen misschien nog wel overgebleven zijn. Hier gelooft Thomas. En hier is het geloof krachtig. En hier kan het geloof niet meer zwijgen. En al heeft hij misschien later wel eens gedacht, hoe heb ik dat toen zo kunnen zeggen? Het zou mogelijk zijn. Hier leeft het in zijn hart. En hier heeft het een vastigheid in zijn binnenste. Die geen wereld en geen duivel en geen godsdienst met een kleine g eruit kan halen. Mijn Heere. En mijn God. En dan moet u er goed op letten. En dat ten slotte. Dat Thomas, wanneer hij zo Jezus als de verrezene beleidt, dat hij hoge namen en hoge woorden gebruikt. Dan spreekt hij over Jezus als mijn Heere. Mijn Kyrios. En dat kan twee dingen betekenen. U weet dat vooral in het Oude Testament het woord Heere soms met allemaal hoofdletters geschreven staat. En soms alleen met één hoofdletter. Dat komt omdat er in het Hebreeuws twee woorden gebruikt worden. Het gewone woord voor Heere, dus met één hoofdletter, dat is Adonai. En dat betekent God als heerser, als koning. Maar dan heb je ook die allergrootste naam, Jehovah of Yahweh. Dat is Heere met allemaal hoofdletters in onze Statenbijbel. En als in het Nieuwe Testament over Here gesproken wordt, dan wordt soms nog alles bedoeld, die grote naam. En het is mijn vaste overtuiging dat Thomas dat hier ook zo bedoelde. Mijn Jehovah. Mijn God. Zo was Johannes zijn evangelie begonnen. En het woord was bij God. En het woord was God. Zo gaat hij ook zijn evangelie beëindigen. Maar nu doordat hij een getuige roept uit de discipelkring als het ware. Die niet bij een brede belijdenis blijft staan en het woord was God. Maar die het zo heel persoonlijk mag zeggen. En het woord is mijn Jehovah. En mijn God. En daar gaat het nou over, beste vriend. Dat u en ik, dat jij en ik persoonlijk leren zeggen in het geloof. U, mijn God. Zoekt u ernaar. Staat u ernaar. Om zo die paaskoning te ontmoeten. In zijn heerlijkheid, in zijn liefde, in zijn neerbuigende goedheid. Hij komt tot ons. Hij wil komen in het geopende woord. En hij breidt in dat geopende woord zijn handen uit, zijn doornagelde handen. En hij zegt het, komt allen tot mij. Petrus, Thomas, verloren zondaar, die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. En als dat woord zijn kracht gaat doen in uw leven en het evangelie van de opgestane open gaat, dan antwoordt uw hart, misschien bevend, maar toch oprecht. O Heere, mijn Heere en mijn God. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u. We bidden of u het woord wat vanavond gebracht is wilt zegenen. Ja, zegen het woord van deze dag. Heren, van het diepe woord van deze dag hebben we maar iets gezegd, zowel van morgen als vanavond. Maar wil u de naprediker zijn en wil u het zo in ons hart zijn werk laten doen door de bedouwing en de bediening van uw Heilige Geest. Dat zondaren bekeerd worden, dat uw volk onderwijs ontvangt en dat we niet rusten zouden voordat we met Thomas het zeggen. De banden verbreken, mijn Heere en mijn God. En voordat uw volk het opnieuw mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Voordat uw volk het dieper mag zeggen dan ooit tevoren beleefd is. Nochtans gelooft, mijn Heere. Heere, wil u zo met ons gaan, ons deze nacht bewaren, ons morgen op de laatste dienst van deze paasdagen bijeenbrengen. Wil u ook dan in ons midden zijn en geven dat het evangelie van de opgestane ook dan vanuit het woord mag klinken. Heere, heb dank voor al het goede wat u gaf. Doe verzoening over al het zondige. Om Jezus wil bidden we het van u. Amen. Slotzang is Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heren. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.